SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
Tim, het Songfestival zit erop. We wisten van tevoren dat het een speciale editie zou worden met Joost Klein als deelnemer voor Nederland. Maar dit liep allemaal even anders. Hoe kijk jij terug op deze editie?
Bizar, dat is eigenlijk mijn kernwoord. Maar ik kan ook het commentaar van de Nederlandse kwaliteitskrant NRC citeren, want die schrijft: deze editie van het Songfestival was verkrampt, beladen en overspannen. Nou, en zo was het maar net. Kijk, dat Eurovisie Songfestival is in 1956 bedacht om de landen en volkeren van Europa door muziek nader tot elkaar te brengen. En de slogan van het Songfestival is dan ook United by Music. Maar in Malmö was het vorige week divided by music, verdeeld door muziek. Want het 68e Songfestival werd echt overschaduwd door niet alleen politieke spanningen door de deelnemer van Israël, maar ook door die abrupte disqualificatie van Nederland. Voor het eerst in de 68-jarige geschiedenis dat een land zo laat werd gedisqualificeerd. En het was ook een songfestival waarop de organisator EBU, de European Broadcasting Union, voor bijna ruim 150 miljoen kijkers werd uitgejouwd. Het was nog nooit vertoond. Het was kortom ongekend en historisch, maar dan wel meer in negatieve zin.
Ja, we zijn nu een paar dagen verder. De disqualificatie kwam tot ons op zaterdag. Tenminste, het was hier al zaterdagavond in Australië op veel plekken. Weten we nu al waarom precies Joost Klein is gedisqualificeerd?
Nee, en dat is natuurlijk op zich vreemd, want we zijn inderdaad inmiddels al een dag of vier verder. En iedereen vraagt zich af, waar blijft dan het bewijs dat Europapa Joost Klein zich schandelijk heeft misdragen? Waar zijn de filmbeelden? Maar die zijn er nog steeds niet. Ik zal toch even proberen, want er is zoveel gebeurd, alles even op een rijtje te zetten. In eerste instantie, dat was vorige week vrijdag, repte de EBU over een incident dat met Joost Klein had plaatsgevonden. En dat incident moest onderzocht worden. En Joost Klein mocht daarom niet meedoen aan die belangrijke juryshow vrijdagavond. Maar wat voor incident dat was, met wie, dat bleef een kleine dag onduidelijk. Niemand wilde iets zeggen. En dat was weer aanleiding voor allerlei hele wilde speculaties en onrust. Nou, een dag later, op zaterdag, de dag dus van de grote finale, nam de EBU plotseling het vergaande besluit om de 26-jarige Joost Klein te disqualificeren. Want er zou een fysieke confrontatie hebben plaatsgevonden tussen Joost Klein en een vrouwelijk lid van een tv-ploeg. En zo'n confrontatie zou niet passen binnen het zero-tolerance-beleid van de EBU. Dus exit Joost Klein. Nou ja, dat besluit sloeg in als een bom. Veel fans waren ontredderd en liepen met tranen in de ogen rond. Werkelijk ook aan talkshowtafels waren mensen in tranen. En de Nederlandse omroep Avro Tros vond het EBU-besluit schandelijk en buiten alle proporties. Avro Tros beweerde namelijk dat Joost Klein alleen een dreigend gebaar naar de vrouw zou hebben gemaakt. Want de vrouw filmde hem backstage toen hij donderdagavond na zijn halve finale van het podium naar de kleedkamer liep. En Joost zou die cameravrouw twee keer hebben gezegd dat ze moest ophouden met filmen. Dat deed ze niet, waarop het incident gebeurde. Maar Avro Tros hield vol dat Joost Klein de cameravrouw zelf niet heeft aangeraakt. En ook zegt de omroep van alles hebben geprobeerd om een compromis te vinden. Excuses aanbieden, een gesprek met die bewuste kamervrouw voeren. Maar het lukte allemaal niet. En ook de voorzitter van de Nederlandse publieke omroep, die toevallig ook in Malmö aanwezig was, bemoeide zich ermee. Maar dat leidde tot niets. Joost Klein bleef gekwalificeerd. Tot ontzetting en woede van veel mensen. Ik heb zelden zo'n mediastorm over het Songfestival meegemaakt als het afgelopen weekend. En zelfs de anders zo bedaarde commentator Cornald Maas riep: fuck de EBU! En Nicky Jager, een van die voormalige presentatoren van het Songfestival in Rotterdam in 2021, weigerde om namens Nederland de finale de punten van de vakjury door te geven. Kortom, het land was echt in rep en roer.
Maar weten we nu al of justitie in Zweden Joost gaat vervolgen?
Ja, dat is eigenlijk waar we nu allemaal op wachten. Kijk, de Zweedse krant Aftonbladet schrijft dat Joost Klein bij het incident de camera kapot zou hebben gemaakt. Maar of dat waar is, nogmaals, beelden van het incident hebben we nog altijd niet gezien. Kijk, die Joost Klein en de kamervrouw zijn door de politie verhoord. En het OM in Zweden moet nu beslissen of Joost Klein wordt vervolgd of niet. En dat zou begin juni het geval kunnen zijn. Dan zou die beslissing kunnen vallen. En in de Zweedse media verklaart de politie intussen dat justitie een sterke zaak heeft tegen Joost Klein. En dat vervolging voor de hand ligt. Nou, heeft Joost Klein die vrouw nou wel of niet fysiek belaagd? Ja, zegt de EBU. Ook in een persverklaring, ons besluit tot disqualificatie was unaniem. Nee, zegt Avrotros. En dus moet je concluderen, iemand van die twee spreekt niet de waarheid. En de twee kampen worden ook steeds openlijk onvriendelijker tegen elkaar. Want de Nederlandse Omroep heeft op vrijdag al bij de EU officieel geklaagd over een onveilige sfeer in de delegatiebubbel. En ook andere landen zoals Noorwegen en Ierland klaagden erover. Je zou zeggen, wat zegt Joost Klein zelf? Nou, die hult zich vooralsnog in stilzwijgen. Hij reisde niet met de Nederlandse delegatie terug naar Nederland, maar hij vloog met een privévliegtuig naar Lelystad. En sindsdien heeft hij niets gezegd. Dan vraag je natuurlijk af, ja Tim, wat denk jij nou? Nou, als ik de zaken een beetje nuchter probeer te analyseren, kunnen we constateren dat Joost Klein in ieder geval niet professioneel heeft gehandeld. Ook al heeft hij die vrouw niet aangeraakt, je moet als artiest natuurlijk nooit mensen gaan bedreigen. En het was voor Joost Klein-volgers in Nederland duidelijk dat Joost Klein zich niet op zijn gemak voelde daar op het Songfestival in Malmö. Hij was geïrriteerd dat hij niet alles kon posten op sociale media. Hij was geïrriteerd dat hij continu beschikbaar moest zijn voor interviews en andere verplichtingen. Ja, dat zijn nu eenmaal de regels van het Songfestival, maar Joost Klein wil altijd zelf de regie houden. Dus dat EBU-keurslijf knelde en dat leidde tot spanningen. Joost Klein wilde Europa verbinden, maar zelf lukte dat niet om die verbinding te maken. Kijk, en de Avrotros heeft natuurlijk ook in eerste instantie steken laten vallen door niet gelijk opening van zaken te geven. Dat zal we niet hebben gemogen van de EBU, maar om een halve dag helemaal niets van je te laten horen. En als die disqualificatie echt zo overduidelijk disproportioneel is, zoals Avrotros zegt, waarom heeft de omroep dan niet het besluit in een kort geding aangevochten bij een Zweedse rechter? Dat was de vraag natuurlijk ook bij de talkshowtafels. En de EBU tenslotte heeft er ook echt een puinhoop van hem gemaakt door geen opening van zaken te geven. De EBU heeft kennelijk de vele boeken en onderzoeken over goed crisismanagement niet gelezen. En dat is toch eigenlijk een beetje bizar voor zo'n grote organisatie. Kijk, backstage op zo'n songfestival lopen de spanningen altijd hoog op. Legio zijn de verhalen over huilen en schreeuwende artiesten, boze delegatiesleider. Ik ben er jarenlang geweest, dus ik weet hoe hoog de stress kan oplopen. Reden genoeg voor vele clashes. En kijk, dat Songfestival, Pauline, dat zat sowieso al in zwaar weer door de deelname van Israël. Hè. De EBU kon de schijn van hypocrisie niet wegnemen. Wel Rusland boycotten, maar Israël niet. Het gevolg? Demonstraties, irritaties, ruzies, zware beveiliging. En de EBU bleef maar volhouden dat politiek en Songfestival niets met elkaar te maken zouden hebben. De organisatie verbood zelfs EU-vlag in het publiek, omdat zo'n EU-vlag te politiek zou zijn. Nou ja, de Europese Commissie noemt zo'n verbod verbijsterend en zal nu de kwestie met de EBU gaan opnemen. Nou ja, de EBU lag dus als het ware onder vuur. En dan om in zo'n situatie Nederland te disqualificeren om voor het grote publiek nog onduidelijke redenen, ja, dat was natuurlijk olie op het vuur gooien. Voor het eerst in de geschiedenis sloot de EBU op de slotdag van het Songfestival een land uit. Nederland notabene, het land dat in 1956 een van de eerste deelnemers was, het Songfestival 5 keer won en in 2021 nog succesvol het Songfestival in Rotterdam organiseerde. Dus niet zomaar een land. En het was ongekend hoe het publiek in de Malmö Arena als reactie daarop EBU-bos Martin Ösedal uitjouwde. Door het massale boegeroep waren zijn woorden bij de tv-kijkers moeilijk te verstaan. Het was eigenlijk een publieke vernedering van heb ik jou daar. En in Nederland klinkt zelfs nu de oproep om het Songfestival voorlopig maar over te slaan. Dus de EBU heeft heel veel goedwil verloren en win dat maar eens weer eens terug.
Ja, de grote vraag is natuurlijk, want daarom is er bijna een soort van nationale rouw in het land in Nederland. Want Joost Klein had een leuk liedje, die was heel populair. Had hij kans gemaakt op die eindzegen?
Ja, had Europapa inderdaad in de top 3 terechtgekomen? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. opiniepeiler Maurice de Hond in Nederland heeft berekend, volgens zijn eigen methode, dat Joost Klein zeker in de top 3 terecht zou zijn gekomen en misschien zelfs al had kunnen winnen. Maar ja, Maurice de Hond zit er wel vaker naast, dus wat is het waar? Feit is wel dat Joost Klein in de tweede halve finale door de tv-kijkers op een tweede plaats werd gezet, net achter Israël. Dat was dus een prima resultaat. Maar ik weet bijna wel zeker dat Joost Klein bij de vakjuries niet opgewassen zou zijn geweest tegen de zangkunst van de Zwitserse zanger Nimo. Zijn liedje De Code, een perfect gezongen mix van aria, rap en popmuziek, was adembenemend goed en kreeg terecht veruit de meeste stemmen van de muziekkenners in Europa. En bij de televoters eindigde Nemo dan wel eens vijfde, maar zijn voorsprong was zo groot om de nummer 2, Kroatië, Baby Lasagne met Rin Tin Takedim, voor te blijven. En zo won dus voor het eerst een non-binaire artiest op het Songfestival. En dat betekende de derde overwinning voor Zwitserland op het Songfestival. De laatste zege uit Zwitserland was Céline Dion in 1988. Ken je het nog? Le Parte Pas en moi. Dus Zwitserland op 1. En dat hadden de boekmakers voor het eerst in vele jaren fout voorspeld. Dus ook in dat opzicht was het Songfestival een meumeu een beetje historisch en bizar.
Ja, dankjewel Tim. Ik zou eigenlijk normaal nu zeggen, dit was het, tot volgend jaar. Maar als je het goed vindt, bellen we je graag weer als er weer ontwikkelingen zijn. Grote ontwikkelingen en meer bekend is over alles.
Het wachten is op die bewuste camerabeelden van de bewuste vrouw, waarop zou moeten blijken dat zij is geslagen door Joost Klein of dat de camera stuk is gegaan. De eerste week van juni, dan is het uur daar dat de Zweedse officier van justitie zal besluiten om Joost Klein wel of niet te vervolgen.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.